In de hal staan of overal koffie nog drinken of weet ik veel. Super gaaf dat jullie er allemaal zijn. We hebben een nieuw jaar 2019. Een nieuw programma Jij der Avonden Gouda. En we trappen vanavond af. Geweldig. Ik wil jullie namens alle vrijwilligers en in het bijzonder namens Dave en Gerco wil ik jullie welkom heten. Dat jullie hier zijn. Er zijn hier vrijwilligers die zijn hier vanmiddag al vertrokken met de vrachtwagen vanuit Leersum. Er zijn bouwers, sjouwen. En nou ja, serieus, die mensen hier staan al volgens mij al anderhalf uur te zingen of een uur. Ja, ik vind het geweldig. Maar alles staat weer klaar. We hebben een nieuw jaar. 2019. Nieuw programma. Eerste avond. Marcel Vroegop is zelfs al in ons midden. Die stond in de file, maar die is er zelfs al. Ik weet niet waar Marcel nu is, maar ook bij deze van harte welkom. Dus het thema. Ja? Aanbid jij Jezus? Best wel een heftig thema om dit jaar mee te beginnen. Ik ben heel benieuwd wat de Heer vanavond ons allemaal gaat laten zien. Wat de Heer ons vanavond wil leren. We hebben net gebeden. Of dat de Heer hier aanwezig wil zijn. En nou ja, ik kijk er naar uit. Weet je, we staan ook aan het begin van een nieuw jaar. En we hebben ook altijd een gewoonte. Ik vind het altijd heel erg. Om op 1 januari iedereen handjes te geven. En de beste wensen, de beste wensen. Dan moet je hele familie langs. En je andere familie en andere familie. En nou ja, dat gaan we vanavond niet meer doen. Toch? Nee, vind ik niet. Maar ik wil wel, namens Stichting Jij, daar wil ik een woord uit de Bijbel aan jullie meegeven. Om dit jaar mee te beginnen. En het is een woord uit Jeremia 29. En dan moet je eens opletten wat Jeremia hier zegt. En eigenlijk, dat staat ook in de tekst, het zijn het de woorden van de Heer zelf. En Jeremia die spreekt in een tijd van ballingschap voor Israël. In een tijd, nou ja, dat Israël heel ver bij God vandaan was. En dan spreekt Jeremia deze woorden. En dan wil ik, namens Stichting Jij daar, de Heer laten spreken. De Heer aan het woord laten. Want dat zeggen we als we de Bijbel open doen. Gods woord, Gods stem, die spreekt dan. En dan lezen we vanaf vers 11. Dat zijn de woorden van de Heer zelf. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over jullie koester. Spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dat zijn de woorden van de Heer voor Israël. Terwijl Israël in ballingschap was omdat ze God verlaten hadden. En dan zegt God, ik heb gedachten van vrede, van hoop en van toekomst. Over jullie. Is dat niet waanzinnig? Als je, mag nog één keer die vorige tekst op het scherm? Als je deze woorden op je in laat werken, dat dit de gedachten van de Heer zijn over ons. En het gaat nog verder. Want als dat volk in ballingschap is, dan belooft de Heer daarbij, dan zult u mij aanroepen en heen gaan en u zult tot mij bidden. En ik zal naar u luisteren. Misschien ben je vanavond hier gekomen en denk jij, ja, aanbid jij Jezus? Ja, ik mag de Heer Jezus kennen, maar hij voelt zo ver weg. Of misschien ken je de Heer Jezus nog helemaal wel niet. En dan, ja, een thema, aanbid jij Jezus? Misschien voelt het al heel ver weg. Dan is het eigenlijk net zo als het volk Israël. Heel ver bij God vandaan. Maar juist in die situatie was het God die zegt, ik heb gedachten van vrede over jullie. En ik heb gedachten van toekomst, van hoop over jullie. En met die woorden mogen we aan het begin van 2019 elkaar bemoedigen. En dan ook, en dat is mijn gebed en mijn verlangen, dat dat vanavond hier gaat gebeuren. dan zult u mij aanroepen en heen gaan. Je zult tot mij bidden. En de Heere zegt, ik zal naar je luisteren. Je zult mij zoeken. En je zult mij vinden. Wanneer je naar mij zult vragen, met heel je hart. Dat is mijn verlangen, dat het vanavond hier gebeurt. Aanbid jij Jezus? Je komt hier binnen, het is een beetje ver weg. Maar dat dit vanavond werkelijkheid wordt. En dat je weg mag gaan vanavond met een verlangen in je hart om de Heer Jezus te aanbidden met je hele leven. Nou, wij gaan er vast van zingen. En we beginnen met een lied wat eigenlijk op een toonhoogte, zo hoog inzet. Zullen we daar gewoon 2019 mee beginnen? Mijn hart, o hemel, majesteit. Jezus, dan met deze psalm zetten we meteen, ik zei het al, een enorme toonhoogte in van hoe mijn hart is ten opzichte van God. We hebben net eerst geluisterd naar wat Gods gedachten over ons zijn. En dan zetten we met dit lied een hoogte in waarvan jij misschien wel denkt, dat is wel heel hoog. Gelukkig is psalm 108 niet het enige lied in de Bijbel. Ik wil met jullie lezen Psalm 63. Want misschien ligt jouw hart wel veel dichter bij Psalm 63. En Psalm 63 is ook een lied van aanbidding, maar daar gaat ook, dus er speelt meer. Twee versen wil ik lezen. Psalm 63, vers 2. En dat begint David met een belijdenis.
Dat is die moet je even vasthouden, dat is wel zijn basis. O God, u bent mijn God. En dat, u bent mijn God. Ken jij God? Kun je zeggen, Heere, u bent mijn God? En tegelijkertijd zegt hij, Heere, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dorstig, zonder water. Dat is de hele schille contrast met Psalm 108. En weet je, we hebben net kerst gehad. We hebben ontiegelijk veel kerkdiensten gehad, weet ik veel. En misschien heb je er allemaal bij gezeten en meegemaakt en gedacht, ja, iedereen schijnt het mooi te vinden. Of iedereen wordt geraakt. Misschien ben je zelfs op de kerstviering heen geweest. Hele kerk, ramvol met jonge mensen. Die zingen voor de Heere God. Heeft het jou helemaal niet, ja, heeft het jou niet geraakt? Misschien is dit wel, het zoeken naar God, naar Heere, u voelt zo ontiegelijk ver weg. Of Heere, ik weet niet eens, ziet u mij wel, kent u mij wel? Want hij begint al met een belijdenis, maar misschien kun je die belijdenis niet eens meezeggen. Ik hoop dan, en daar gaan we om bidden, of dat hetgene wat in vers 3 staat, of dat vanavond het waar wordt. Door het woord van God heen, door alles wat we zingen heen, door de woorden van Marcel heen. Vers 3. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. En als je dat vanavond mag gaan zien, dan kan het niet anders meer dan dat het thema wat boven deze avond staat, aanbid je Jezus, voor jou geen vraag meer is. Zullen we daar samen om bidden, dat dit werkelijkheid wordt, bij ons allemaal? Vader in de hemel, onze Vader in de hemel, zo leerde u ons bidden, Heer Jezus. En tegelijkertijd belijden we daarmee, onze Vader in de hemel, u God, bent mijn God. Heer, we komen aan het begin van deze avond, aan het begin van dit seizoen, aan het begin van dit jaar, komen we bij u. In de wetenschap dat we totaal en alleen van u afhankelijk zijn. Want we kunnen proberen hier iets moois neer te zetten, we kunnen hier sjouwen, we kunnen hier bouwen, we kunnen hier heen komen en denken het is een gezellige avond, een mooie avond. We kunnen ons geloofleven oppoetsen en we kunnen mooie gesprekken voeren. Heer, maar zonder u is het helemaal niks. En daarom willen we aan het begin van deze avond willen we bij u komen en vragen, Heer, wat we net zongen. Of lazen uit Psalm 62. Heer, wilt u dat werkelijkheid maken? Als we hier gekomen zijn en we zoeken, we dorsten naar u. Heer, geef dat het werkelijkheid wordt voor ons allemaal, in ons aller hart. Ik heb uw heerlijkheid aanschouwd, uw kracht aanschouwd. En ik mag u kennen, ik mag u zien. Heren, we weten het. We vragen heel veel. Maar zonder u kunnen we niet. En met minder willen we het niet doen. Net als Jacob. Die bad, laat me niet gaan zonder dat u me zegent. En heren, dat is ons verlangen dat u iedereen hier zegent. Marcel, als hij een boodschap hoort te delen. Maar ook als we hier gekomen zijn. Hoe ook. Druk nog meer in ons werk. Of met school. Of met wat ook. Heer, dat we hier mogen komen als die bloedvloeiende vrouw. Twijfelend kwam ze naar Jezus. Ze raakte zijn zomer aan. En vol jubelzang ging ze naar huis. Heer, bouw vanavond uw koninkrijk. Dat de heerlijkheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vanavond groot mag worden. Door alles heen. Zegen ze alle vrijwilligers bij alles wat ze doen. Ik wil ook danken voor al die inzet. Want het vraagt best wel heel erg veel, heren. En toch maakt u iedere keer weer mensen bereid om te dienen. Dank u wel. En zegen ze ook vanavond. Heer, zo leggen we deze avond in uw handen neer. Zo bidden we voor elkaar. En we willen pleiten op uw genade. Wilt u ons horen? In de naam van de Heer Jezus bidden we dat. Amen. We gaan zingen. Een lied van verootmoediging en... Heer, ik kom tot u. Op u vestig ik mijn hoop. Hoor mijn gebed. Zie mij voor u staan. Waar is hij eigenlijk? Meestal zit hij hier, maar waar is hij? Hij is er helemaal niet. Nou ja, weet je, Marcel is voor ons allemaal natuurlijk zo'n ontzettende bekende. Het is wel handig als hij er niet is, kunnen we het even over hem hebben. Maar het is zo'n ontzettend bekende voor ons allemaal, dat ik zou echt bijna vergeten om me voor te stellen aan jullie. Maar er zijn misschien ook wel mensen die Marcel helemaal niet kennen. Dus voor de gein heb ik even gegoogeld op zijn naam. Want het is echt niet te geloven wat die gozer allemaal doet, hoor. Maar ik heb het opgeschreven. Want zoveel kon ik ook niet onthouden. Dat allereerst bovenkwam is geloofsterusting. Nou, dat is natuurlijk logisch. Want Marcel en geloofsterusting zijn één verbonden met elkaar. Maar hij houdt ook van voetbal. En hij houdt van wielrennen. En misschien was dat in de tijd dat hij nog heel sportief was. Dat weet ik niet, maar, ja? Je hoort hem lachen, ja, dus het zal het wel waar zijn. Maar hij is 32 trouwens. Hij houdt ook van motorrijden. Hij heeft volgens mij zelfs een motor gehad, ik kan me ooit herinneren. Student theologie is die geweest. Hij was financieel adviseur. Volgens mij is dat bedrijf toen een keer weer opgelicht geweest of zo. Het lijkt een beetje of dat hij eerst financieel adviseur was. Toen weer opgelicht kwam en toen tot bekering is gekomen. Theologie is gaan studeren en toen... Zoiets lijkt het wel. Als je een beetje googelt... Ik ken het echte verhaal ook, hoor. Dus, Marcel was al lang tot geloof gekomen. Die ging per ongeluk bij zo'n bedrijf werken. Sorry. Sorry, Marcel. Maar dus Marcel is hij werkt ook nog bij HJWLCA. Hij is getrouwd met Nelleke... Hij woont in Ede. En ik heb het idee dat ik de helft niet genoemd heb. Maar één ding is zeker, Marcel doet ontiegelijk veel. En geweldig dat je vanavond hier bent. We zijn blij jou als bekend gezicht weer hier te hebben. En je gaat met ons nadenken over het thema Aanbid jij Jezus? Nou, ik heb er net al een paar dingen over gezegd. En ik ga niet het gras voor Marcel zijn voeten wegmaaien, maar... Weet je, er zijn natuurlijk ontiegelijk veel vragen die je kan stellen bij het thema aanbid jij Jezus. Wat is aanbidden eigenlijk? Ja, het Engelse woord is worship. En als je aan worship denkt, dan denk je allemaal mensen in evangelische gemeentes die met de handen omhoog staan en heel veel dingen heel ver halen. Misschien denk je daaraan. Of misschien heb je net je eerste auto gekocht. en aanbid je je auto. En misschien ben je wel zo vol van de Heer Jezus, dat je niet eens over aanbidden nadenkt. Maar wat is nou aanbidden? Wat houdt dat in? En moet ik dat doen dan? Moet ik Jezus aanbidden? Of mag ik ook gewoon van de Heer Jezus houden? Of mag ik ook gewoon de Heer Jezus volgen? Of ik kan nog 28 vragen stellen. En moet ik dan Jezus aanbidden? Of moet ik gewoon God aanbidden? Of ja, dat zijn me nogal vragen. Marcel gaat met ons over dit thema nadenken. En voordat we Marcel aan het woord gaan laten, wil ik met jullie nog een paar versen lezen uit Psalm 63. Er komen nog een heleboel woorden in voor die iets, nou ja, misschien is dat wel aanbidden. Ik weet het niet. We hebben net Psalm 63 al gelezen, de worsteling gezien. En dan vanaf vers 4 gaat David verder. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Is dat aanbidden? Met je lippen God prijzen? Zo zal ik u loven in mijn leven. Is dat aanbidden? God loven? En in uw naam zal ik mijn handen opheffen. Hey, dat worship is dus hartstikke bijbels. Het staat er echt. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Maar goed, dan zijn we in reformatorisch Nederland zijn we dat iets minder gewend. Maar is dat dan aanbidden? Is dat echt aanbidden? Als je je handen opheft, dan is het echt. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal ronden met vrolijk zingende lippen. Is dat aanbidden? Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in mijn nachtwaken, dus dan is de goedheid van God zo groot dat je er zelfs wakker van ligt. Hè? Over je denken als je 's nachts wakker ligt. Over Gods goedheid, over wat zegt Psalm 4 of vers 4? Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Daarover, als ik over uw pijns in mijn nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Misschien is dat wel aanbidden. God erkennen, de Heer Jezus erkennen, zijn goede tierenheid in je hart laten landen, dat overpeinzen en beseffen, ja, Heere, u bent voor mij een helper. En zonder u kan ik helemaal niks. Weet je, we gaan elkaar begroeten. Dat doen we altijd. En je mag, serieus, je mag aan het begin van 2009 mag je best zeggen de beste wensen. Ook al vind ik het altijd zo dikzeggend. En dan zeg je ook nog tegen je buurman, wat heerlijk dat je er vanavond weer bent. En dan vraag je gewoon, heb je een gesprekje met je buurman, dan vraag je gewoon, is hij ook jouw helper? Is het Heer Jezus nou ook jouw helper? Nou, we gaan elkaar begroeten, dan gaan we wat zingen. De piano zet vanzelf een keer in en daarna gaan we naar Marcel luisteren. Sta op, geef je buurman een hand en vraag je buurman maar, is hij ook jouw helper? Leuk dat je er bent.
Ja.
Is hij jouw helper? Gaaf. Hey, wat cool. Is hij jouw helper? Sorry. Ik krijg de hele handen, fijn. Zal ik heel zachtjes doen? Gaan we zingen.
Over the dawn's red light.
De bedoeling is dat ik met jullie wat woorden ga delen. En dat een soort van het amen van mijn spreken en jullie luisteren gaat zijn. Dat na alles wat je hoorde, na alles wat je aan het nadenken zette, of na alles wat zomaar aan je gedachten voorbij vloog en niet binnenkwam, dat je heel graag het lied wil zingen. Ik wil zingen van mijn heiland. Dat is de bedoeling. Daar hoop ik dat deze, wat is het, klein half uur, dat we elkaar gaan nadenken, dat dat uitwerkt. Dat je daarna gaat verlangen om te zingen van de heiland. Ik heb eigenlijk altijd wel een goede tijd als ik een boodschap mag voorbereiden voor een jongerenavond of ergens, waar dan ook in het land, of een sing-in of zo. Dat is altijd, ja, is altijd mooi. Soms ook een beetje moeilijk, want dan, ja, je moet eerst even een soort van ergens doorheen, soms. Als je dan... ligt dat aan mij, jongens? Anders pak ik wel gewoon een... Ga maar even door, helemaal goed. Je moet altijd eerst eventjes ergens doorheen, een soort gevoel van een grote duikplank af. En als dat eenmaal zo geweest is, dan, ja, dan rolt het ene na het andere. En dan, ja, het enige nadeel wat ik dan altijd heb, is dat ik op een gegeven moment dan te veel meeneem. En zeker als ik dan ook gewoon vrij uit ga spreken, dan wordt het helemaal niks. Dus wat ik heb gedaan is dat ik me iets meer aan mijn papier heb gehouden. Ik dacht, ik ga gewoon wat meer aantekeningen meenemen in de hoop dat, alhoewel het misschien wat minder... spannend overkomt, hoop ik wel dat de boodschap die ik zelf ontdekte en weer herontdekte deze week in de voorbereiding op vanavond, dat dat zo goed mogelijk overkomt en dat het jullie helpt om, ja, om met mij, dat is eigenlijk de bedoeling, dat jullie met mij mee ontdekken waarom dat thema van aanbidding zo ontzettend belangrijk is en zo ontzettend waardevol. In de voorbereiding kwam ik tegen, ik kende de beste auteur ook niet, maar het verhaal sprak me enorm aan. De auteur Eric Ries heeft een boek geschreven, An American Gospel on Family, History and the Kingdom of God. Nou, het zijn mij niet zoveel en jou waarschijnlijk nog veel minder. Maar wat ik over hem las, is dat hij opgevoed is als een behoudend christelijke jonge man. Maar op een gegeven moment op zekere leeftijd genokt is met het geloof. Wel een soort van christen werd, maar ja, dat traditionele en dat orthodoxe geloof, daar kapte hij mee. En hij ging op zoek naar een nieuwe vorm van christendom, een nieuwe vorm van christen zijn. Iets wat beter bij hem paste en waar al die eigenaardigheden zoals die in de Bijbel naar voren komen, en alle irritatiepunten van het christelijk geloof, waar dat in ieder geval niet in zat. En hij werd door Terry Cross, een interview van het radioprogramma Fresh Air, werd hij op een gegeven moment geïnterviewd over dat boek wat hij had geschreven. Nou, dat gebeurt natuurlijk, hè. Het boek wordt gelanceerd en hij werd uitgenodigd. En die Terry Cross, die haalt aan van, nou, je hebt een boek geschreven over het geloof, over het christelijk geloof. Nou, je hebt zelf daar een bepaalde positie ingenomen. Veel heb je afgezworen, zo niet alles. Ik wil je graag een stukje voorlezen uit de woorden van Jezus. Nou, en die beste Terry Cross, die las Matthäus 10 voor. Moet je goed opletten wat die woorden van Jezus daar zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, zegt Jezus, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij niet navolgt, is mij niet waard. En wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het vinden. Dat las Terry Cross voor in het radio. Jongens, ik wil toch, geef me maar een handmicrofoon. Het irriteert me te zwaar. Ja, sorry. Ik ga het niet volhouden zo. Doet hij het? Ja, top, dankjewel. Nadat die woorden van de Heer Jezus werden voorgelezen door Terry Cross in het radioprogramma, reageerde deze beste schrijver als volgt. Wie is deze egoïstische idioot die deze woorden heeft uitgesproken? En in de interview zei, pardon Reese, wat bedoel je? Wie is die man die 2000 jaar geleden het in zijn hoofd haalde om dit te zeggen? En het is nog opgeschreven ook. Een man haalt het in zijn hoofd om te zeggen tegen anderen, je moet mij navolgen. Je moet mij lief hebben. Weet je, de liefde voor je vrienden, de liefde voor je familie. Allemaal nummer 2, nummer 3. Ik ben het allerbelangrijkste. Het gaat om mij, mij, mij. Wat haalde die man in zijn hoofd om dat te zeggen? En dan zegt hij er ook nog bij, weet je, als je dat niet doet, hè?
Als jouw leven niet volledig over mij gaat, dan tel jij niet mee. Dan lig je er buiten, word je uitgesloten. Reese zegt, wie is deze egoïstische idioot? Wie gaat zo'n man volgen? Nou, je proeft overduidelijk in die woorden van hem wel de frustratie ten opzichte van Jezus. En dat exclusieve claim van, want dat is het, van aanbidding. Heb mij lief boven alles. Dat is een exclusieve claim van Jezus om hem te aanbidden, om hem te volgen, om hem te dienen, om hem te verheerlijken, om hem te eren, om hem te gehoorzamen, om hem te... Ja, alles. En Reese zegt, egomaniac, een egoïstische, gek, idioot, verdwaasd iemand. Iemand met zulke narcistische trekken, het laatste wat je moet gaan doen is hem volgen en hem gaan bevestigen in dat hij zo fantastisch en geweldig is. Nou, nogal heftig. Misschien, die Reese die zal niet bekend zijn, maar misschien ken je wel C.S. Lewis, de man van de mooie boeken. De man van The Chronicles of Narnia, ook wel verfilmd. C.S. Lewis had een vergelijkbare ervaring. Ook C.S. Lewis, hij kwam op zijn 29e tot geloof. En hij schrijft later, nadat hij tot geloof gekomen is, schrijft hij over die periode voordat hij tot God bekeerd was. En voordat hij echt tot geloof in de Heer Jezus kwam. En hij zegt, mijn beeld van God voordat ik tot geloof kwam was, God is als een ijdele vrouw die voortdurend staat te popelen op complimentjes. Nou, daar zegt hij iets mee over God, subtiel ook iets over vrouwen. Maar het gaat mij om het punt over God. God is een ijdele vrouw die zit te popelen op complimentjes. Dat was het beeld dat Lewis had voordat hij de Heer Jezus leerde kennen. Nou, Reese is in ieder geval niet de enige die struikelt over die claim van Jezus om hem te aanbidden. Die claim van God om hem te eren. Reese breekt zich daar stuk op. Lewis, voordat hij tot bekering kwam, nou nogal duidelijk. Die claim van Jezus, hè? Heb mij lief, dien mij, eer mij. Aanbid mij dus. Dat is het waar het over gaat. Heb mij lief boven alles. Stel mij op alles op nummer 1. En dat struikelen wat je ziet terugkomen bij Reese, wat je ziet terugkomen bij Lewis voordat hij tot geloof kwam, zie je ook terugkomen bij Michael Prowse. Die mocht in 2003 een artikel schrijven in de Financial Times, wat meer wat zakelijk financieel blad, maar daar staan wel wat meer artikelen in dan alleen verslagen hoe het met de beurs gaat. En hij mocht daar een artikel schrijven over het christelijk geloof en over Jezus. En wat ik wil doen, ik heb een quoteje daarvan heb ik vertaald naar het Nederlands toe, zodat het makkelijk is voor je om te horen. En wat je niet moet doen, is het nu, als ik dit zo meteen voorlees, alleen maar naar luisteren. Dat moet je niet doen. Je moet er naar luisteren, in gedachten bedenken dat Prowse op dat moment het tegen jou zegt, en probeer terwijl je de zinnen mij hoort uitspreken, probeer eens te bedenken, wat zou je nou tegen hem zeggen? Heeft hij niet ergens ook gewoon wel een punt? Dat is wel een beetje spannend. Goed, luister. Hij schrijft, aanbidding is een aspect van religie dat ik altijd heel moeilijk heb kunnen begrijpen. Ik bedoel, stel dat er zo'n almachtig wezen is. Laten we het postuleren. Laten we het even voor the sake of the argument even voorstellen. Dat dat zo is. En dat hij redenen heeft die ondoorgrondelijk zijn om buiten zichzelf nog wat te gaan creëren. Waarom zou die beste God dat doen? Wat bezielt hem? En wil je nu werkelijk zeggen dat die God die dan op een dag verzint om allerlei mensen te gaan maken, verwacht u nu van ons dat wij hem gaan aanbidden? Daar hebben wij helemaal niet om gevraagd, hè? Wij waren er niet bij toen we gemaakt werden. Wij zaten er zogezegd niet op te wachten. En ons leven, kijk er even naar, gemiddeld genomen is ons leven vol van zorg en vol van ellende. Heb ik niet om gevraagd, hè? Krijg het wel. Ik word ermee opgescheept met een leven. En ik word opgescheept met een God die me claimt. Beide heb ik niet om gevraagd. Beide zit je niet op te wachten. Sterker nog, ga eens nakijken in je eigen leven. Kijk eens naar de mensen om je heen. Al die menselijke tirannen, opgezwollen van trots. Alles draait om henzelf. Alles gaat om de verheerlijking van henzelf. Ze bouwen hun eigen koninkrijk. We hebben meer dan genoeg van dat soort dwaas en idioot in onze tijd. We hebben er niet nog één nodig uit 2000 jaar geleden. Als God werkelijk moreel volmaakt is, hè? Als die God waarvan je denkt dat hij er is, werkelijk goed is, dan zou hij geen karaktergebreken hebben om voortdurend naar zichzelf te wijzen. En dat het allemaal om hem zou draaien, de egoïst. En dus vraag ik me af, wat al die mensen in de kerk op zondagmorgen in zijn naam aan het doen zijn.
Stel je voor dat Prowse nou vanavond hier was. Ben jij daar? Komt hij even bij zitten? Hij gaat naast jou zitten. En hij tikt je aan. Hij zegt, waar ben je mee bezig, joh? Wat bezielt je? Dat je die beste kerel van 2000 jaar geleden, dat je die God noemt, dat je daar met u tegen spreekt. Terwijl, het is bizar wat hij zegt. Het is bizar wat hij zegt. En jij laat jouw leven volledig domineren door een man die al lang dood is. Je bent gek. In ieder geval vanavond laat je je leven domineren, want je zit hier. Allemaal liedjes over hem. Wat bezielt je? Wat doe je? En waarom doe je het? Lopend achter een man die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Kom op, man. Get alive. Verzin wat beter dan dat. Jezus, ik aanbid u. Natuurlijk. Weet je, ik kan oneindig doorgaan, want er zijn zoveel verhalen te vinden van bekende mensen en van minder bekende mensen die tegen dit aspect, de vraag van vanavond, dat thema, aanbid jij Jezus, niet alleen zeggen nee, maar ook vragen aan jou, geef me even een paar minuten tijd om te vertellen waarom niet. Ik kan jou heel goed vertellen waarom ik absoluut niet Jezus aanbid. Mensen zijn de laatste voorbeelden die ik je geef. Mensen als Brad Pitt, een beetje voorbijgaande acteur, maar misschien kennen sommigen van jullie hem. Oprah Winfrey, een soort van de Eva Jinek geweest van Amerika. Een bekende talkshow host die veel bereik had op tv. Ook compleet afgehaakt. Niet op Jezus en niet op God in deze plaats zozeer, maar op dat thema van vanavond. Dat het over dat aanbidden gaat. Dat had voor in hun optiek ziekelijke trekken. En als je heel eerlijk bent, heb jij echt nog nooit, is vanavond voor het eerst dat je geluiden hoort over dat aanbidden van Jezus, dat je denkt van ja, ergens schuurt het ook wel een beetje. Is dat echt vanavond pas voor het eerst? Dat het een beetje begint te jeuken, hier en hier? Dat heb je toch wel eerder gehad? Toch wel eerder bedacht van, nou ja, Heere God, het gaat wel heel veel over u, hè? Dat heb je nog nooit gehad? Altijd compleet vrede mee gehad in je hart, in je hoofd. Dat alles altijd maar om God gaat. En de nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat één groot feest zou moeten zijn. Maar het gaat ook altijd maar om hem. Nooit een keer om iets anders. Wordt saai op een dag, hoor. Heb je dat nooit gevoeld? Nooit gedacht? Ik wel. Vaker dan mijn lief is. Het is zo lastig om uit te spreken richting collega's ook. Richting medestudenten. Weet je welke God ik geloof? Mijn God, ja, heb heel veel eigenschappen. Oh ja, noem eens wat dan. Ha. Jaloers. Hij is echt heel erg jaloers. Hij is onwijs jaloers. Als er één aspect van zijn karakter getypeerd moet worden, zou ik kunnen zeggen dat hij liefdevol en genadig is en rechtvaardig en heilig. Maar hij is ook echt onwijs jaloers. Dat is niet te onderschatten hoe jaloers hij is. Ik hoop dat je het voelt. Ik hoop dat je het voelt terwijl mijn woorden mijn mond verlaten. Dat voelt niet aangenaam, toch? Dat is toch niet prettig? Kijk, je kunt het wel verklaren, maar ga je het ook niet zeren? Ga je het ook zeggen? Ergens iets op een papiertje schrijven is één. Maar dat de wereld instrooien, dat is een ander verhaal. Het is lastig, wordt ingewikkeld, het helpt de boodschap niet. Ik kan beter je mond houden. Mensen die jaloezie in zijn hart hebben, dat zijn vaak beroerde karakters. Mensen vol van jaloezie. En als ik zelf in mijn eigen hart vaker dan mijn lief is, jaloezie tegenkom, dan probeer ik dat te killen met alles wat in me is. Ik vind het zo smerig, zo vuil, zo vies. Om het bij een ander te zien en het bij mezelf te ontdekken. En nu zegt God, ik ben een jaloers God. Nou, ik snap Oprah wel. Oprah zegt, ik zat op een dag in de kerkdienst en ik hoorde een preek van een predikant. En had een mooie preek over de eigenschappen van God. En hij zei op een gegeven moment in zijn preek, de Heere uw God is een jaloers God. En op dat moment, het kicks in. In dat moment realiseer ik mij, jaloers God. De God die ik adoor, de God die ik aanbid, de God die ik dien. Is dat een jaloers God? God is van alles, zei Oprah. God is het een en al, overal, alomtegenwoordig. God is jaloers. Mijn God, jaloers. En hij is jaloers op mij. Oprah zegt, nou in die God geloof ik dus echt niet. Ik geloof dat God liefde is. En ik geloof dat God in alles is. Maar één ding is hij niet. Hij is niet jaloers. Ja. Afgehaakt. Afgehaakt op God. Afgehaakt op God, omdat het altijd zo vaak over God gaat. God is jaloers. God wil de eer voor zichzelf hebben. Waarom doet hij dat zo? Waarom zegt gewoon dit allemaal? Dat het allemaal om hem moet gaan en allemaal om hem moet draaien. Nou, dit is het antwoord. Hij is God. Ieder ander die de statuur aanneemt en zegt, joh, jouw leven zou om mij moeten draaien. Of ons leven zou daarover moeten gaan. Onterecht. Maar als God zegt, jouw leven zou om mij moeten gaan. Is hij de enige die van jou naar iets groter wijst dan jou. Maar alles wat jij om je heen ziet, is gelijk aan jou. Schepsel, gemaakt, geen bestaan in zichzelf. Jouw bestaan is volledig afhankelijk van hem. Dus als jij iets aanbidt wat groter is dan jou, dan kan dat maar één ding zijn. En dat is God. En toch, ja, ik weet niet hoe het met jouw hart is, maar mijn hart werkt niet altijd zo. Laat ik het dan maar zo zeggen. En ik heb ook al heel lang geleefd, zeker voordat ik tot geloof kwam, van oké, ja, maar God is zo, God is jaloers, God is naijverig, God is enorm op zijn eer gebrand. Hij is zo gezegd, als ik het plat maar zeg, de baas. Ja, misschien was ik te bang voor de grote consequenties die het zou hebben om vol tegenstand richting God te geven. Dus ik ben eigenlijk nooit echt een wegloper van de kerk geweest. Daar was ik te bang voor, omdat ik niet kon overzien wat de consequenties zouden zijn als ik dat zou doen. Maar er zijn meer mogelijkheden om met die God die claimt om jouw aanbidding te krijgen. Je kunt weglopen, je kunt schoppen. Ik denk niet dat jullie dat doen. Je kunt ook zwijgen. Gewoon je mond houden. En natuurlijk wel meezingen als de hele meute meezingt en zo. Wel gewoon het gewenste groepsgedrag vertonen. Uiteraard, in de juiste groepen doe je wel de juiste dingen. Je bent niet gek, niet te veel aandacht op jezelf vestigen op de dingen die problemen kunnen veroorzaken. Maar je zwijgt. Jouw hart zegt niks. Tegen hem niet, tegen de mensen om je heen niet. Geen aanbidding. Schoppen, weglopen, zwijgen. Maar aanbidden is een ander verhaal. Dan moet er in je hart toch wel iets zijn richting hem wat hij heeft ingewonnen. Ingewonnen voor jou. Ik heb heel lang gedacht dat er soort van twee soorten mensen waren. Nou ja, dat zei de dominee ook altijd al wel, dus dat zit al goed. Maar er waren mensen die waren gelukkig. Die hadden vreugde, die hadden plezier. Die hadden echt onwijs veel lol in hun leven. En probeerden er ook echt wel wat van te maken. Ze hadden alleen God dan niet. En je had ook mensen die hadden God. Die waren daarmee bezig. Maar dat was niet echt heel erg leuk wat ik daarvan zag. Daar kreeg ik niet echt heel veel lol in. Ik dacht, nou, daar zit ik niet per se op te wachten. Dat zijn voor mij geen identificatiefiguren. Ik zou dat leven willen, maar dan wel met God een soort van bij. Maar ja, dat matchte helemaal niet. De dominee legde uit dat dat de wereld was en dat dit de geest is. Maar het oogde zo geesteloos en zo vreugdeloos. Gechargeerd gezegd, hè, dat snap je wel. Wat het mooie is, diezelfde C.S. Lewis die ik net al citeerde, en ook een man als John Piper heeft bij mij, God heeft ze gebruikt, om mij een deurtje open te zetten. En ik hoop dat als dat nog niet bij jou gebeurd is, dat het deurtje vanavond open gaat. Om te gaan zien dat die twee zaken volle vreugde en vervulling en vrede in je leven vinden. En alle eer aan God in de hoogste hemelen. Dat die twee dingen niet op gespannen voet met elkaar staan, maar in het verlengde van elkaar. Ik had dat nooit gezien. Maar stel je nou voor dat als jij iets of iemand aanbidt, dat in jou de diepste bron van vreugde en ontlading van energie in jou los zou kunnen maken. Stel je voor dat aanbidden met jouw hart, dat zou kunnen, dat in jouw hart dan gebeurt. En stel je ook even voor wat als God het meest aanbiddingswaardige is wat er maar te bedenken is op deze aardbodem. Als aanbidden in jou de kracht heeft om in jou de grootste vreugde en diepste ontlading van energie los te maken. Dat aanbidden dat kan doen. En God het meest aanbiddingswaardige is wat er is. Als. Wat is dan de gevolgtrekking? Dan is het aanbidden van God de diepste vreugde die er maar kenbaar is voor een schepsel. Ik ben nu 32. Sinds mijn 18e heb ik dat iets van ontdekt. Dat zo is. Dat het aanbidden van God in jouw hart, met alle lek en gebrek, met zonden en wonden, maar dat er in jouw hart een vreugde los kan barsten, die met het scoren van een goal in de kruising, waar ik ben zot van voetbal, maar dat ik heb ook zo'n stuiter als een kind op het veld. Zo blij dat ik was dat ik eindelijk een goal scoorde en nog mooi ook. Maar het is niks. En je zult zeggen, wat een raar vergelijking, Marcel. Wat een rare vergelijking. Het is bijna ongepast wat je doet. Nee. Ik weet heel goed wat mijn hart diepe vreugde geven kan. En ik weet als mannetje van 17, 18 wat mij toen de diepste vreugde gaf. En dat was die goal. Heel diep. En ik was verrukt en verrast toen ik tot geloof kwam. Dat er één iets groter kon zijn dan dat. En die zo klein beetje ook. De vreugde in God. En dat dat dan alles te maken heeft met aanbidding. Met hem echt leren kennen. Ik zeg al, C.S. Lewis en Piper die hebben dat wel een soort van bij mij ontwaakt, losgemaakt. En misschien, als je een beetje bekend bent met het onderwijs van Piper, dan, nou, je zult vast niet al zijn preken kunnen citeren. Ik in ieder geval niet. Maar één citaat is zo mooi. Daar zie je datzelfde aspect terugkomen van hoe het aanbidden van God en je grootste vreugde en diepste verlangens, ja, op vervuld zien worden, dat die twee in het verlengde liggen, dat heeft C.S. Lewis echt en Piper echt fantastisch gezegd. En ik ken de quote van Piper het beste. God wordt het meest verheerlijkt wanneer wij onze diepste vreugde in hem vinden. God komt het meest aan zijn eer. God wordt het meest aanbeden. Jij, als jij God wil aanbidden, als jij God wil eren, als jij hem wil verhogen, Piper zegt, dan kun je van alles doen, maar je moet één ding doen. Je moet jouw grootste vreugde, jouw diepste verlangen in hem werkelijkheid zien te worden. Dat hij jouw grootste vreugde is. Dat je van hem werkelijk intens gelukkig wordt. Intense vreugde ervaart. Dat. En als dat gebeurt, als je op zo'n moment bent en je zingt dat lied, je leest die tekst, je hoort die preek, je bent in gesprek met die vriendin en je merkt in je hart een vreugde opkomen vanwege de goedheid en de genade van God. Weet je wat dan zo heerlijk is? Eén, je zegt, oh God, mogen we hier heel eventjes blijven? Dit is zo heerlijk. Dit is zo mooi. Laat die dominee geen amen zeggen. Laat het refrein eeuwig doorzingen. Laat dit boek nooit stoppen. Laat dit gesprek met deze vriendin nooit eindigen. Laat ons heel even langer hier blijven. Dit is zo goed. Dit is zo fijn. Hier wil ik altijd zijn. En met dat je dat ervaart, kun je je tweede realiseren. God wordt in mijn leven op dit moment meer dan ooit verheerlijkt. Hier ben ik voor gemaakt. Hier ben ik voor bestemd om vreugde in hem te vinden. En in dat vinden van die vreugde van hem wordt hij volop aanbeden. Om wie hij werkelijk is. Namelijk de vervuller van onze harten. God die zegt dat hij is. Wie zegt dat hij is. Dat is aanbidden. Aanbidden is de dingen in jouw leven op juiste waarde schatten. Worship. Is he worth it? Verhef je hem. Stel je hem boven de andere dingen. Weet je, als ik gewoon naar mijn agenda kijk, en nou heb ik dan een soort van de mazzel dat ik veel in het jeugdwerk, dus in de kerk en zo bezig mag zijn. Maar het is wel vals spelen, jongens. Voor mij dan, hè. Het is mooi makkelijk voor mij dat ik vanmiddag de hele middag vrij kan nemen om in het woord bezig te zijn en dit van vanavond voor te bereiden. Ik had natuurlijk wel wat lijntjes staan, maar ik dacht vanmiddag ga ik echt van nu ga ik de lijntjes aan elkaar knopen. Dan ben ik de hele middag bezig. Aan het eind van de middag ging ik eten voorbereiden samen met mevrouw Nel. En toen dacht ik, eigenlijk heb ik ook een mooi leven ook. Ik mag gewoon een hele middag, gewoon op een gewone werkdag, kan ik helemaal vrij nemen om hiervoor te werken. En het is niet eenmalig een keertje bij jij, maar hier bestaat eigenlijk mijn hele werkweek uit. Dat is een zegen. En al die predikanten hebben het ook mooi. Goed, een paar mooie pastorale gesprekken voeren, mooie preken, mooie categorisatie geven, heerlijk. Maar jij als accountant, of jij als commercieel medewerker, of jij als, nou, vul maar in. Verzorgende. Hoeveel tijd is er dan in je agenda om te laten zien, Heere God, u bent meer waard dan al die andere dingen die in die agenda staan? Als ik al mijn werkgerelateerde afspraken en al mijn werkgerelateerde tijd ten opzichte van de Bijbel weghaal, dan kom ik gewoon lekker bij jullie zitten. Want het is makkelijk toeteren vanaf zo'n podium. Als je voor je werk vaak die Bijbel in moet. Maar wat nu als er even geen spreekbeurt op het programma staat? Wat als er even geen categorisatie gegeven hoeft te worden? Wat als het winterwerk voorbij is? Is dat hart nog steeds, ik zou zeggen fout woord, is bijna verslaafd aan die vreugde in God? Die vraag stel ik mezelf al. En als ik dat dan stel, dan moet ik mezelf verootmoedigen en dan durf ik jou ook wat te zeggen. Dus niet hooghartig en vanuit de hoogte, maar naast jou zitten durf ik je wel te zeggen, onze agendas kloppen niet. Kloppen echt niet. Dat aanbidden van God, hij is meer tijd waard. En het gaat niet om, geef ik genoeg tijd? Dan is het weer afvinken. Geen afvinkgedrag. Maar gunnen wij ons hart de vreugde?
en geven we hem daarmee de eer. Kijk, het is niet zo dat we God iets moeten brengen omdat hij erop zit te wachten. Iets wat Rees een beetje indruk gaf. Van ja, God zit ons eerst te maken. En Prowse zegt hetzelfde, hè? God maakt ons eerst en daarna moeten wij het gaan leveren. Ja, laat het hem lekker zelf doen. Nee, niet zo. God maakte ons met het doel dat wij zouden genieten van wat hij altijd al geniet. Zijn eigen tegenwoordigheid. God heeft ons niet nodig. Ja, het spijt me, het is geen toffe boodschap vanavond, maar God heeft ons echt helemaal niet nodig, man. Als er één reden niet de reden is waarom jij bestaat, is het vanwege het feit dat God jou nodig heeft. Het spijt me. Hij heeft je totaal niet nodig. Totaal niet. En mij ook niet. Maar dag aan dag merk ik dat ik hem wel heel erg nodig heb. En ik ben zo intens blij dat hij mij het bestaan heeft gegeven. En me heeft laten ontdekken dat er in hem vreugde is. En ik snap af en toe mezelf niet hoe ik zo makkelijk weggetrokken kan worden van die genade. Zo makkelijk weggetrokken kan worden van de bron van alle goed. Want hoe bestaat het? Als je toch één keer iets geproefd hebt van die vreugde die er hem is. Als je die smaak te pak hebt gekregen. Hoe bestaat het dan dat we zo makkelijk weer door de zonde, door de wereld en door wat ook al weggetrokken worden van zijn genade. Ik heb daar niet altijd het antwoord op. Maar als ik dan weer de vreugde in hem vind, denk ik, hier moet ik zijn en hier wil ik altijd blijven. Mooi vers. Ja, ik zit een beetje Piper te citeren de hele tijd, maar ik leer gewoon veel van die beste man. Ik weet dat voor Piper een belangrijk vers is geweest, 1 Korinthe 10 vers 31. En dat is echt een schitterend vers, ook als het gaat over je leven inrichten tot de eer van de Heere. En 1 Korinthe 10 vers 31, daar staat of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doet alles tot eer van God. En zo mooi hoe Piper het uitlegt. Hij zegt of je nou een stofzuiger bent, of je jus de rancher aan het drinken bent, of zo meteen straks in de pauze lekker een bakje pakt en een koekje eet en zo. Doet alles tot eer van God. Gewoon in het leven staan, beide voetjes op de grond. Hoef allemaal niet zo gek te doen. Maar die dingen die je doet, die geniet je als gave van de gever. En je dankt hem ervoor. Je bent er blij mee. Ja, het is simpel, jongens. Het is heel simpel. Maar ik wil van het leven soms wat meer maken. En dat meer is niet echt meer, maar het meer is meer buiten God. Dat het meer over mij gaat. En iets minder over hem. Maar als je de Bijbel door gaat lezen, dan word je, ja, plat gezegd, dan word je gek. Laat ik je gewoon een aantal Bijbelteksten noemen. Ik ga er niet een studie over doen, maar gewoon om het even te noemen. Om te laten zien hoe er door die hele Bijbel heen, in een paar versen tijd, je meteen ziet dat echt alles over die eer van God gaat. En over het aanbidden van hem. En als je dan zo langzamerhand tijdens deze avond het een beetje, ja, uit je strop begint te komen. Je denkt, nou weet ik het wel hoor, zo over de eer van God. Dan heb je de thermometer perfect in je hart. Dit thema heeft dat ook in zich. Dat heb ik ook ontdekt. Dit thema heeft het in zich om als een thermometer in je hart te komen. En eruit te halen en te kijken, word je nou warm of koud van God? En ik merk dat ik af en toe koud word van God. Omdat ik denk, ja, en nou weten we het wel over die eer van God. Daar hebben we nou al een paar keer over gezongen. Wordt het een beetje beu. Wordt wel wat saai. Het is wel wat eentonig in de kerk ook. De dominee doet al 5 weken dezelfde preek houden. Het gaat altijd over zonde, Jezus en genade en aan hem alle eer. Heb je dat echt nog nooit gehad? Zit ik nou echt iets te zeggen wat je nog nooit hebt meegemaakt? Dan ben je gezegend. Ben je gezegend. Jesaja 43 vers 7. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Sorry Rees, sorry Prowse, maar God heeft ons inderdaad gemaakt om hem te eren. Jeremia 13. Waarom heeft wat heeft God met Israël? Nou dit, want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, aan mij vastgebonden, spreekt de Heere, zodat het mij zal zijn tot een volk, en let op, tot een naam en tot lof en tot luister. Heere God, mag ik aan u vragen, waarom heeft u Israël uitgekozen? Nou, om het dichtbij me te houden, zodat het voor mij is. Ja, maar het gaat wel heel erg over u nu. Ja, dat is ook het enige wat telt. En als je dat alleen zegt, klinkt het een beetje kil. Ik hoop dat je inmiddels zelf denkt, ja, maar als God dat doet, dan vindt die groep die dicht bij de heup en de borst van God getrokken wordt, vindt in dat God dat doet, zijn en haar grootste vreugde, man. De wereld is gered als God het aan zijn borst drukt en zegt, je bent van mij. Dat is niet egoïstisch. Daarin vindt die man, die vrouw, die jongen, dat meisje haar grootste vreugde. Dan ben je intens gelukkig. Daarbuiten vind je niks. Laat God mij maar claimen. Maak mij maar tot uw eigendom. Alleen daarin is ware vreugde te vinden. Buiten u vind ik het namelijk niet. Ik heb wel hard gezocht. En soms probeer ik aan uw handen te ontglippen. Maar ik vind het nooit. Ware vreugde, ware vrede en echte vervulling. Ik hoop dat je dat hoort. Iedere keer als zo'n tekst klinkt over de eer van God. Dan zeg je, ja maar daar zijn wij goed mee hoor. Als God dat doet. Reese, Prowse, kom nog maar een keertje hier. Je hebt dit nodig. Buiten Jezus vind je het niet. En in 2 Thessalonians 1 zie je dat het helemaal doorloopt. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Gaat over goddelozen. Weg van het aangezicht van de Here en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal komen, aan het einde der tijden, gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in alle die geloven. Het gaat daar echt om. Het gaat daar echt om. Over die eer van de Here. Ik hoop toch, ook als het een klein beetje begint te jeuken in je grijze hersenmassa of in je hart. Ik hoop toch dat God je de zegen geeft dat je vanavond wel de smaak te pakken krijgt. Hoe de eeuwigheid er ook uit gaat zien. Het gaat zeker geen eeuwige kerkdienst zijn. Wees gerust. Maar het gaat schitterend zijn. Het gaat mooi zijn. Het gaat allemaal over hem zijn. Als je dat hier in dit leven er geen lol aan gaat vinden, kan ik je wat zeggen. Dan wordt de hemel een hel voor je. Dan wordt de hemel een hel. Want het draait allemaal om hem. En in dit leven heb je één ding leuk gevonden, behalve dat. Als je die smaak niet hier, voor je laatste adem, weet te vinden, dan vind je het nooit meer. En dan kunnen ze je 100 keer op de hemel zetten, maar dan is het met jouw hart een verschrikking. Omdat je het hier in het leven nooit mooi hebt gevonden, om dat geheim te vinden. Goed, ik ga naar een afronding toe. Hoe godgericht ben je als het gaat over dat aanbidden? Ik zat te denken, zelfs met dat godgericht. Ja, je moet je op een gegeven moment afvragen hoeveel vragen moet je nog stellen. Maar ik zat mezelf de vraag te stellen. Zelfs met ons godgerichtheid op een avond bij jij daar, kunnen we uiteindelijk nog de mist ingaan. Ben jij godgericht omdat God godgericht is? Of ben jij godgericht omdat jij in je opvoeding en in de liederen die je zingt en in de preken die je hoort en in de verhaaltjes die je met elkaar bespreekt, heb je uiteindelijk het idee dat God gericht is op mensen? En heb je werkelijk het idee dat kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, hemelvaart, heb jij van dat evangelie een verhaal gaan maken wat over mensen gaat? God komt de wereld verlossen. Vrede op aarde in de mensen en welbehagen. God is gericht op mensen. Nee. God is niet gericht op mensen. God is gericht op God. En in zijn verlossingsplan brengt hij mensen via kerst en Pasen weer terug aan het hart. Zodat zij op God gericht gaan zijn. Maar je kunt in je Spotify-list lieder hebben staan die jou voeden. Terwijl je denkt dat je God gericht bent, maar ze voeden jouw mensgerichtheid. Je gebruikt God voor jezelf. In plaats van dat je op God gericht bent en het om hem gaat. En je ontdekt, maar daarin ligt de vreugde. Alleen dan gaat mijn hart harder kloppen. Als ik werkelijk hem in het vizier heb. Alleen dan wordt dat geheim van dat daarin vreugde te vinden is. Alleen dan wordt het zichtbaar. Dus check je liedjes nog eens. Bedenk nog eens welke preken je hoort. Welke boeken je leest en welke gesprekken je hebt met je vrienden. Ben je God gericht? Of ben je God gericht omdat je denkt, ja, maar God is toch wel heel erg voor de mensen en zo. God focust zich op de eer van zichzelf. Het laatste. Efeze 1 laat het zien. We zijn geroepen van voor de grondlegging der wereld als gelovigen om tot eer van God te leven. En wat ik zo mooi vind, daarom wilde ik daarmee afsluiten. Johannes 17 vers 24, daarin zegt Jezus dit. Dat is het gebed van de Heer Jezus ten opzichte van de Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven heeft. Waarom bidt de Heer Jezus dit? Hij bidt ten opzichte van de Vader, met hen in gedachten en in het hoofd en in het blikveld, die in hem zijn gaan geloven en hun vertrouwen volledig op hem hebben gesteld. Wat heeft hij voor hen zo gezegd in petto? Wat wil hij met ze? Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Vader, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten om ze te laten zien. Mijn heerlijkheid, uw heerlijkheid. Dat zij hun vreugde vinden in u, in mij, in de drie-enige God. Ik kan niet wachten. Omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging der wereld. Jezus zegt ten diepste, als jij jouw grootste schat hier en nu op deze aarde vindt, zul je vroeg of laat onwijs teleurgesteld worden. En als ik op een dag terugkom, zal teleurstelling en groot oneer jou eeuwig achtervolgen. Dus doe dat niet. Volg mij na. Aanbid mij. Heb mij lief. Want ik offer mezelf op tot verheerlijking van mijn naam en tot grote vreugde voor jou. Ik ben jouw grootsheid. Ik ben jouw majesteit. Ik ben jouw wijsheid. Ik ben jouw kracht. Ik ben jouw heerlijkheid. Ik ben jouw alles. Want zonder mij vind je het niet. En loop je leeg. En blijf je met niks achter. Als je het in mij gezien hebt, zegt Jezus, dan vind je mij in de grootste schat. En dan ga je het geheim van het christelijk geloof ontdekken. Alleen dan. Als je niet dicht bij de Heer Jezus bent, als je vanavond als een soort van toeschouwer op je stoel zit te luisteren en denkt, nou, het amen komt nu bijna. Ik heb het nog niet helemaal begrepen, geloof ik. Dat kan met mij te maken hebben. Kan mee te maken hebben dat je een drukke dag hebt. Kan ook mee te maken dat je niet dicht bij Jezus bent. Want Jezus zegt, als je dicht bij mij hebt, dan gaat dat geheim langzaam als een soort van geestelijk kwartje vallen. En wat is dat dan? Wat is dat dan? Je hoeft niet langer te kiezen tussen aan de ene kant de verheerlijking van God en aan de andere kant vervulling en vrede en vreugde in je leven te vinden. Je zult ontdekken dat aan mijn zij, aan mijn borst gekluisterd, je mij verheerlijkt en zelf de grootste vreugde vindt. En ja, dan stel ik het me maar zo een beetje voor. Met als ik Jezus dat in Johannes 17 hoor bidden en hoor zeggen, dat hij het dan straks op de jongste dag, zo lopen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en hij loopt tussen jou en mij in, dat hij het dan heel zacht in onze oren fluistert. Ik ben geen egoïstische idioot. Ik ben je Heere. Ik ben je koning. Ik ben je verlosser. Ik ben je zaligmaker. Ik ben jouw vrede. Ik ben je verzoening. Ik ben jouw allesvervullende vriend. Dat ben ik. Toch? En dan gaan wij verder waar we hier mee zijn begonnen. Met hem aanbidden. Met hem groot maken. En zeggen we het. Ja. Ja, Heere. U bent waard. Alle lof, alle dank en aanbidding. U bent het. Die mijn hart veroverd heeft. En nabij uw hart vindt mijn hart haar grootste vreugde. En daarom, met die vreugde in het vooruitzicht, bid ik jou in Gods naam. Aanbid Jezus.
Sommige mensen zijn onbekeerlijk als het om hun timing gaat, maar volgens Marcel komt het door de vreugde van God. Dus dat is wel echt, ik heb mee zitten schrijven met wat je allemaal gezegd hebt, maar het is echt, ik zal een paar dingen even heel snel, God is een ontzettende egoïstische idioot. Aanbidding, dat is niks voor ons. Je kunt weglopen, je kunt schoppen, maar je kunt ook gewoon zwijgen. God wordt het meest verheerlijkt als jij je grootste vreugde in hem vindt. Al die predikanten en Marcel, die hebben het maar mooi makkelijk. Wij zitten gewoon in de bouw of op een accountantskantoor. Word je warm of word je koud van God? Of je gebruikt God voor jezelf? Even één vraag. Gunnen wij ons hart deze vreugde? Zomaar wat dingen die voorbij flitsen in de lezing van Marcel. Heel veel citaten van John Piper. Het is ook mooi. Maar misschien roept het bij jouw hart wel heel veel vragen op. Of Marcel schildert de vreugde van God, maar hoe ga ik nou die vreugde van God vinden? Hoe? Ja, je kunt er mooi over hebben, maar ja, je staat hier, jij kent het. Want jij wordt er blij van, de vreugde in je hart komt door de vreugde van God, maar ja, hoe ga ik dat leren kennen? We sluiten af met één Bijbeltekst nog. De tijd komt, en is het nu, Johannes 4, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden, in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. In een andere vertaling staat, want de Vader zoekt zulke aanbidders. Dus de Vader zoekt mensen die luisteren naar God maakte ons om te genieten wat hij geniet. Aanbidding. Dat van die jaloerse God. Gemaakt om die God te aanbidden. De Vader zoekt ware aanbidders. We gaan pauze houden. Maar daarvoor gaan we eerst nog collecte houden. Want deze avond moet ook betaald worden. Ik heb even één vraagje. Dat scheelt namelijk 3 minuten naar een filmpje kijken. Wie heeft de Gift-app al gedownload? Wanneer gaat de rest het doen? dan gaat het de App Store of de Play Store. G-I-V-T. Download je de Gift-app. Dan komt er zo meteen een emmer voorbij. Daar zit een zendertje in. En dan zeg je tegen je telefoon, de 25 euro en dan hou je tegen het emmertje en dan gaat het goed. Heb je nou helemaal geen geld, maar je vindt deze avond wel mooi, hoef je ook niks te geven hoor. Neem je gewoon een lekker bakje koffie extra, maakt allemaal niks uit. Maar het moet allemaal wel betaald worden, dus het zou ontzettend mooi zijn als wij aan het eind van deze avond een collecte hebben die gewoon de kosten deze avond betaalt. De kosten zijn ongeveer een kleine 1000 euro, dus dat komt helemaal goed. Dan wil ik nog 2 dingen zeggen. Op de boekentafel liggen cd's van Adoro. Nou, Dave kwam er naar me toe. Wat is dat? Dat is de oude muziekgroep uit Veenendaal met her en der wat uitbreidingen en weet ik veel. Die zijn Veenendaal is gestopt 2013. Toen zijn ze met de muziekgroep doorgegaan. Volgens mij bestonden ze daarvoor ook al als losse muziekgroep. En uiteindelijk, ze hebben zichzelf opgeheven. En ze hebben alle cd's die ze hebben ze geschonken aan jij daar. En neem mee naar huis, kost 5 euro. En ik heb nog eentje. Op de boekentafel liggen bijbels. Ja, nu denk je, wat moet ik met een bijbel? Ik heb de mijn thuis staat een hele rij bijbels van alle vertalingen die de afgelopen 30 jaar zijn verschenen. Die staan allemaal in de kast, dus wat moet ik ermee? Maar dit heet de Levensbronbijbel. Die is ook een beetje gelinkt aan jij daar in het verleden. En het is een fantastische weggeefbijbel. Dus koop er eentje, of 2, of 3, of 5. Heb hem altijd bij je, want je komt altijd mensen tegen die helemaal geen bijbel hebben. 2,5 euro trouwens, kost ook niks. Dus nu, ondertussen is de Gift-app gedownload, neem ik aan. Daarom praat ik even over boeken en cd's ook. Ik denk, kan je even die app downloaden en het geld dat je bij hebt, kun je dan een boekje kopen. En we gaan om de tijd nog 1 lied zingen. Grote God, we loven u. En, 1 ding vergeet ik nog, stel je vraag.tk. Marcia heeft zoveel gezegd, het allemaal vragen, stel je vraag.tk. Dan kan je alles invullen wat je kwijt wil. We gaan de tweede helft iets anders invullen, maar dat komt helemaal goed. Grote God, wij loven u. En daarna gaan we lekker pauze houden. Dat is nummer ook maar. Die staat, ik weet niet wat erin staat. Handhaving.